Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 116, het zevende en tiende vers willen wij gaan zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En ook vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelof te brengen. wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, te woorden van het apostolicum. In antwoord erop zingen we van Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken, in een tijd als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wel lustig leven. Vierde vers van Psalm 4 na de geloofsbelijdenis. En daarna 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. En Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Een andere schriftlezing dan was aangekondigd. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. En Johannes 21, vers 1 tot en met 14.
En een die de spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. dus genoemd te lezen 1 Koningen 19, de eerste 18 verzen. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en alle die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levens wil, en kwam te Beerseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel stierve, en zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op. Eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door dezelfde kracht, dezelfde spijze 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar, en zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem, en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren en zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk en zie, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, en ga daarin, en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, alle mond, die hem niet gekust heeft. Vervolgens lezen we Johannes 21, de eerste 14 verzen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horen dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als ze dan naar land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, 1 Koningen 19, het vierde tot en met het achtste vers. 1 Koningen 19 vanaf het vierde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierf en zei, het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. Tot zover bidden we de Heer om zijn onverdiende zegen. Heere, zo hebt u ons vanmiddag bij elkaar gebracht onder uw woord. Veel meer dan wij verdienen. We bidden, Heere, of u ons dankbaarheid wil geven voor het feit dat u ons opnieuw in ons leven een gelegenheid schenkt waarin u tot ons komt met uw woord. En geef dat het zo zou mogen zijn bij onze jonge mensen, bij de kinderen, bij de ouderen, zoals het eenmaal was bij Simon Petrus. Heere, tot wien zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Laat de prediking die woorden mogen bevatten deze middag. Heer, het is in een dienst van nabetrachting op het gehouden heilige avondmaal dat we bijeen zijn. En u kent ieders hart. U weet hoe het vanmorgen geweest is. U weet wie er aanzaten en wie er afbleven. U weet om welke reden we afbleven of hoe we aangingen. Alle dingen zijn u bekend. En dan bidden wij, Heere, Of u wil denken aan degene die uw naam mogen kennen en vrezen. En die vanmorgen de vrijmoedigheid mochten ontvangen om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Laat in hun gedachten ook de vraag gesteld mogen worden, hoe was het? En hoe kwam het dat het zo was? Heere, zegent u de bediening van uw heilig sacrament in hun leven tot uw eer en tot hun troost en tot doding van de zonde. We bidden, Heere, als er onder ons zouden zijn geweest die hun plaats hebben ingenomen, terwijl ze daartoe van u geen recht hebben ontvangen, of u dat ook zou willen duidelijk maken. Heere, wij kennen de harten niet, maar uw woord leert ons dat wij altijd rekening moeten houden met tweeërlei mensenkinderen. En u hebt het zelf gezegd, dat u eenmaal op de dag der dagen zult zeggen tegen mensen die tegen u zeggen, hebben we niet in uw naam gegeten? Ik heb u niet gekend. En laat die ernstige woorden veel reden geven tot zelfonderzoek voor uw aangezicht. Maar Heere, u kent ook degene onder ons die de vrijmoedigheid niet ontvingen, die daar zoveel strijd en worsteling mee hebben gehad misschien, onzichtbaar voor anderen. Heere, wil u de nevels opdoen klaren? En wilt u daartoe ook de prediking van uw woord gebruiken? En wilt u gedenken aan degene die het geweten hebben deze zondag? Ik kan niet aangaan. Ze mochten niet doorbreken. Maar Heere, maakt u het tot nood in hun leven. En wilt u hen uitdrijven tot u? Heere, zo proberen we de omstandigheden in onze beperkte woorden aan u voor te leggen. Bewaar ons voor welk oordeel dan ook over anderen. Maar geef ons dat wij allen heel persoonlijk met onze eigen ziel voor uw aangezicht mogen verschijnen. We bidden van u, Heere, gebruikt u het woord van deze middag. Het is een woord waarin het bijzonder zal gaan over een van uw kinderen die in grote teneergeslagenheid en moedeloosheid verkeerde. Maar u zocht hem op. U zag hem. U zorgde. Terwijl het zijn beleving was dat er niemand zorgde voor zijn ziel, kwam u. En u gaf wat nodig was. Heere, laat het ons allemaal zien. Degene die u kennen en vrezen, tot vertroosting. Degenen die buiten deze dingen staan, tot heilig jaloersmaking. Maar laat ons allen zien hoe goed u zorgt voor uw schapen en voor uw lammeren. En zegen zo uw woord aan ons allerhard. Sterk degene die een taak hebben in de dienst. De kosten, de organisten dragen we aan u op. We bidden u, Heere, om een zegen over al het werk in het midden van de gemeente. Als het in deze weken van het jaar weer in aanvang neemt. Wilt u de broeders van de kerkenraad uw wijsheid en uw onderwijs schenken. Het ambtelijke werk dat ze hebben te doen. Ontferm u zich over onze kerken, over gemeenten waar zorgen zijn en waar zijn ze niet. Heere, wil u denken aan die plaatsen waar wonden geslagen zijn? Wilt u een keer geven? Wilt u een opwekking geven, Heere? Wil u mensen brengen in de diepte van de verootmoediging? Daar waar ze tot u gaan roepen, daar waar wij tot u gaan roepen. Heere, wil u horen En wil u denken aan dit deel van uw wijngaard. Heere, niemand in onze gemeente, niemand in onze reformatorische gezinde heeft het verdiend dat u op ons zou neerzien. En dat u krachtig zou werken met uw Heilige Geest. Maar we bidden van u, wil u die zegen schenken onder ons op grond van het werk van uw eigen lieve Zoon. En wilt u daarvoor ook de prediking van vanmiddag gebruiken. Heren, we bidden u voor de jonge mensen die een studie weer ter hand nemen, weer naar school gaan. Helpt u ze, geeft u ze kracht en wijsheid. Maar laat het zo zijn dat te midden van alles wat op hen afkomt, het ene nodige door hen gezocht mag worden. O Heere, u weet ervan, als er jonge mensen zijn voor wie dat onmisbaar geworden is. U weet er ook van als er jonge mensen zijn die daar totaal aan voorbij leven. Wil u ze wakker schudden? Wilt u gedenken aan alle dienaren van het woord die u zelf riep? Bijzonder dragen we onze vriend en broeder dominee Kivita nu op met de zijne. Nu er rouw kwam in de familie en zijn oude vader kwam te overlijden. Heere, wil u hen sterken en vertroosten in de omstandigheden en een God van nabij zijn. We bidden u of u zo aan een ieder wil denken. Gedenk de kruisdragers onder ons. Wees met hen, Heere. Degene die gebonden zitten in schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. En die in die nood verkeren en zichzelf daar niet uit kunnen brengen. Wil u ze opzoeken, u die eenmaal naar Gadara ging. En de bezetene bevrijden uit de banden, u bent nog dezelfde. Heren, mogen we een beroep doen op uw almacht. Mogen we een beroep doen op uw genade, op uw barmhartigheden, op uw goede tierenheid. Schenk ons uw genade, ook deze middag. In het luisteren neemt u alles wat hinderen kan weg. Geef u wat nodig is in het spreken. Heren, u weet hoe onze gedachten zo heel laat naar een ander tekstgedeelte werden geleid. En u weet voor wie het nodig is. Wil u uw woord deze middag gebruiken. Niet vanwege bijzondere omstandigheden. Laat dat de boventoon niet voeren. Maar schenkt u wel wat nodig is aan een dienaar die het vanuit zichzelf niet weet. En vanuit zichzelf niet kan. Geef u wat nodig is. En gebruik uw woord tot eer van uw naam. En tot onze zaligheid. Om Christus wil. Amen. Psalm 103, tweede en zevende vers willen we gaan zingen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zevende vers, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 2 en 7 van Psalm 103. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor onderhoud, kerk en pastorie en de derde straks voor algemene kosten. Kerk, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij lezen in Psalm 78 dat het volk van Israël, wanneer het in de woestijn gebracht is, op een zeker moment vraagt: zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? Misschien dat dat wel de vraag is van iemand hier in de kerk. Misschien was het wel de vraag in uw week van voorbereiding. Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn van mijn leven? Zou ook de vraag kunnen zijn van iemand die vanmorgen aangegaan is aan het heilige avondmaal, maar die vooruitziet op de weg die voor hem ligt en voor wie het de vraag is. Trouwens, dat kan ook de worsteling zijn van iemand die niet de vrijmoedigheid ontving. Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? Geschiedenis van Elia. De tekst van deze middag leert ons dat de Heere dat kan. En ze leert ons dat de Heere dat ook wil doen. We schrijven bij onze tekst van deze middag een tafel toegericht in de woestijn. Een tafel toegericht in de woestijn. Drie gedachten. Allereerst de diepte waarin die tafel wordt toegericht. Dat is vers 4. Waar we Elia vinden in de woestijn onder een jeneverboom, biddend dat zijn ziel zal sterven. Hij zegt: het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. De diepte waarin die tafel wordt toegericht. In de tweede plaats de zorg waarmee die tafel wordt toegericht. Dat is vers 5 tot en met 7, waar we lezen over een engel des Heren die hem aanroert en zegt: sta op en eet. En dan ziet Elia een koek op de kolen gebakken en een fles met water. En tenslotte de weg waarvoor die tafel wordt toegericht. Want vers 7 zegt het duidelijk: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wat is dat voor weg die er voor Elia ligt? Dat hopen we in onze derde gedachte te overdenken. Dus de diepte waarin, de zorg waarmee en de weg waarvoor een tafel wordt toegericht in de woestijn. En de Heere doet het ons heel persoonlijk ervaren dat de God van Elia nog leeft. Als wij het leven van Elia overzien, is dat een leven waarin de diepten en de hoogten elkaar afwisselen. Heel kort geleden heeft Elia nog verkeerd op grote hoogte. U kunt dat teruglezen in het vorige hoofdstuk 1 Koningen 18, die heel bekende geschiedenis, waar Elia alleen staat tegenover het volk van Israël, koning Achab en die 450 profeten van Baal. En alleen ijvert Elia daar voor de eer van de Heere der Heerscharen. Alleen neemt hij het op voor de eer van God. Op een hoogte. En op die hoogte maakt de Heer het ook waar wat hij ergens in zijn woord zegt, dat hij zal eren die hem eren. Want de Heer geeft Elia antwoord en hij steekt het offer op het altaar van Elia aan om daarin duidelijk te maken dat hij God is in Israël. En dan komt het volk tot die belijdenis: de Heere is God, de Heere is God. Dat is nog steeds de hoogte in Elia's leven. Daar hoort eigenlijk ook nog bij wat we dan in het vervolg lezen, dat Elia vanaf die hoogte van de Karmel nog hoger klimt. naar een eenzame bergtop in het Karmelgebergte, waar hij gaat worstelen om de vervulling van de belofte van de Heere, dat de Heere regen zou geven. En Elia bidt en hij stuurt zijn knecht tot 7 maal toe. En uiteindelijk komt er een wolkje ter grootte van de hand van een man. En als Elia dat ziet, dan schendt hij bericht aan Achab, de goddeloze koning van Israël. En dan rent hij met een bijzondere kracht die de Heer hem verleent voor de wagen van Achab uit naar het zomerpaleis van de koning in Israël. Dat is een hoogte, zouden we kunnen zeggen, in het leven van Elia geweest. Dat het volk kwam tot de belijdenis dat de Heere God was. En dat Elia dat heeft mogen zien en ook heeft mogen zien hoe de Heer zijn belofte ging vervullen. Zijn verwachting zal ook heel hoog gespannen zijn geweest. En dan de diepte van onze tekst. Kijkt u maar in vers 4. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en hij kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Elia in grote diepte. Elia in wat wij vandaag zouden noemen een geestelijke depressie. In een grote ingezonkenheid. Hoe komt Elia daar? Als die hoogte en die diepte zo heel dicht bij elkaar liggen. Laten we dat nog eens even nagaan vanuit wat er aan onze tekst vooraf gaat. Vers 1 tot en met 3. Daar lezen we hoe koning Achab ook gegaan is naar zijn zomerpaleis en naar zijn vrouw Izebel. En dan staat er in vers 1 dat hij tegen die goddeloze koningin Izebel vertelt alles wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. We moeten de woorden daar heel aandachtig lezen. Achab heeft niet verteld wat God gedaan had. Maar Achab vertelt alleen wat Elia gedaan heeft aan Izebel. En dan valt een nadruk in wat hij vertelt op het feit dat die 450 Baalpriesters allemaal met het zwaard gedood zijn. En als Achab dat zo bekend maakt aan Izebel, ja, dan ontsteekt de toorn van Izebel, de goddeloze koningin. En dan stuurt zij een boodschapper, vers 2, naar Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder 1. Dat betekent, Izebel, ze zweert allereerst bij de afgoden. Zo doen mij de goden en zo doen zij daartoe. Dat is een eedzwering. Ze zweert eigenlijk en ze zegt: de goden mogen me straffen als ik u morgen om deze tijd niet gedood zal hebben. Net zoals u de Baalpriesters, de Baalprofeten hebt gedood, zo zal ik uw ziel stellen als de ziel van één van hun. Doodsbedreiging aan het adres van Elia. Ja, en dan lezen we in vers 3. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. Elia slaat op de vlucht. Dat is begrijpelijk, gemeente, dat zouden wij, ik tenminste, wel ook gedaan hebben. En u misschien ook wel. Voor zover we dat konden, zouden we allemaal vanuit onszelf op de vlucht geslagen zijn. En toch, er staan aan het begin van vers 3, 4 heel veelzeggende woorden. Toen hij dat zag. Elia ziet aan wat voor ogen is. Elia ziet de omstandigheden aan. Elia slaat de ogen niet omhoog naar een God die regeert en die zijn almacht zo kort geleden nog zo duidelijk heeft laten zien. De Heere is God. Maar Elia, in zijn teleurstelling ziet hij op de omstandigheden. En u kunt zich voorstellen wat Elia verwacht had. Toen het volk daar die belijdenis had uitgeroepen, de Heere is God. En toen de Heere daarna ook zijn belofte ging vervullen van regen. En toen Elia daar in de kracht van de Heere voor de wagen van Agab uitrende, toen heeft Elia het naar alle waarschijnlijkheid gedacht en verwacht. En nu zal Agab heel zijn regering radicaal veranderen. Nu zal Agab een pleidooi gaan voeren voor de dienst van de Heer. En nu zal het volk tot bekering komen. De koning. En nu zal alle afgoderij uit Israël weggaan. En dan krijgt hij dit te horen. Izebel die je met de dood bedreigt. Teleurstelling. Moedeloosheid. Toen hij dat zag. Dat is een mens altijd weer geneigd om op de omstandigheden te zien. En wat kan juist dat een mens diep in de put brengen. Nog een keer. We kijken vanmiddag niet op Elia neer. Er is niemand van ons die reden heeft om zich boven Elia te stellen. Dat is een man die heeft geijverd voor de eer van de Heere. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En dat blijkt hier. Hij slaat op de vlucht. Mocht dat dan niet? Mag je je leven dan niet redden? Ik begrijp die vraag wel. Natuurlijk mag je je leven redden en vluchten om je levenswil. En toch, als u dit moment in de geschiedenissen van het leven van Elia bezit, en u vergelijkt dat met alle andere keren dat Elia van de ene plaats naar de andere gaat, dan ziet u iets heel opmerkelijks. Want in de voorgaande hoofdstukken is het steeds zo dat als Elia van de ene naar de andere plaats gaat, hij dat aan de Heere vraagt of daarvan de Heere opdracht toe krijgt. Kijkt u nog maar even mee, hoofdstuk 17, het derde vers, tweede en het derde vers. Daarna geschiedde des Heere woord tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. Elia krijgt van de Heere opdracht om naar de beek Krit te gaan. En dan, hoofdstuk 17, vers 8. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende, maak u op, ga heen naar Zarfat bij Sidon en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Elia krijgt opdracht van de Heren om naar Zarfat te gaan. En dan hoofdstuk 18 vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia krijgt van de Heren opdracht om naar Agab te gaan. En dan 18, het laatste vers. En de hand des Heren was over Elia en hij gorde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen tot waar men te Jezreel komt. Elia krijgt van de Heren kracht om naar Jezreel te gaan. Maar dan, in vers 3, toen hij dat zag, maakte hij zich op. En dan vlucht Elia, ja, bij het gevaar vandaan, maar ook bij zijn opdracht vandaan. En hij kwam te Beerseba, dat in Juda is. Beerseba is de stad die ligt helemaal in het uiterste zuiden, onderin Israël. En als u Beerseba hebt gepasseerd, dan komt u in de woestijn. Wel, in Berseba laat Elia dan zijn knecht, zijn jongen nog achter. En dan lezen we in vers 4. Maar hij zelf ging in de woestijn een dagreis. En dan komt Elia bij een jeneverboom. Dat is een struik, ongeveer ter hoogte van een man, een volwassen man. Een struik waar in de waterloze woestijn niet eens meer bladeren aan groeien. Nog wel heel veel groene takjes die nog wat schaduw geven. En in de weinige schaduw van die jeneverboom, ja, daar zoekt Elia dan een zitplaats. Hij zat onder een jeneverboom. En dan is Elia aan het einde van zijn krachten. Dan kan die niet meer. Dan is die op. Dan gaat de wanhoop in zijn leven spreken. En dat leest u in het 4e vers ook. Hij bad dat zijn ziel stierf en zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Wat is dat voor een gebed? Dat is een gebed waar verschillende dingen zo door elkaar klinken. Zo kan het zijn, misschien ook wel in uw leven of in jouw leven. Dat er allerlei dingen door elkaar klinken. Maar hier klinkt door, ja, aan de ene kant moedeloosheid. Het is genoeg. En ook wel opstand. Het is genoeg. Neemt u me maar weg. Laat u me maar sterven. En dan toch ook iets van ootmoed. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat betekent, ik ben niet sterker, maar daar ligt toch ook iets in van verootmoediging. Ik ben niet beter dan mijn vaderen, Heer. Ik ben ook een Adamskind, zwak van moed en klein van krachten en stof van jongs af. Heer, neemt u die taak maar van me af en laat u me maar sterven. Elia in de diepte. In de moedeloosheid, in de geestelijke teneergeslagenheid en depressie. En toch, als u wel eens een tijd van geestelijke teneergeslagenheid of van depressie hebt meegemaakt, dan weet u dat ook wel. Toch nog een heel groot wonder dat Elia nog tot God bidt. Want een mens kan in zulke diepte terechtkomen dat hij niet eens meer bidden kan. En dat hij ook niet eens meer bidden wil, al blijft er in het leven van de genade op de bodem van het hart altijd iets liggen dat schreeuwt tot God. Maar niet meer kunnen bidden. Zoveel opstand in je leven ervaren. Jeremia weet er in Klaagliederen 3 alles van. Leest u dat maar eens na voor uzelf. Jeremia die daar gaat klagen over God. En dan op een gegeven moment, en dat is grote genade van de Heere, slaat dat klagen over God om in klagen tot God. Dat doet Elia hier ook. Hij klaagt tot God. Daar is zijn moedeloosheid niet mee weg, maar hij mag zijn hart dan uitstorten voor de Heere. Dat is eigenlijk, gemeente, toch ook weer een onderstreping van Psalm 130. Uit de diepten roep ik tot u. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, er is geen diepte waar een mens kan komen of hij mag van daaruit roepen tot God. Elia doet het, Heer. En weet u wat het wonder is? Dat de Heere hem hoort. En dat de Heere hem ziet in die diepte. En dat de Heere voor hem gaat zorgen in die diepte. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De zorg waarmee die tafel wordt toegericht. Laten we ook dat zo eens wat nagaan vanuit onze tekstwoorden. Wat geeft de Heere dan aan Elia? De Heere geeft aan Elia wat hij nodig had. Wat is dat? Het eerste leest u in vers 5a. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. Het eerste wat Elia van de Heere krijgt is slaap. Dat klinkt misschien raar in uw oren, maar dat is een kostbaar geschenk wat de Heere aan Elia geeft in deze omstandigheden. Hij had misschien wel dagenlang gelopen in de hitte. En zolang het licht was, heeft hij zich voortbewogen. Terwijl een grote angst over hem lag. Izebel zou achter hem aankomen. De soldaten van Izebel. En ze zouden hem doden. En nu is Elia lichamelijk aan het einde van zijn krachten. Hij is uitgeput. Hij kan niet meer. En dat kan trouwens ook geestelijk gesproken een grote kwetsbaarheid geven. Als een mens lichamelijk moe is en uitgeput is en geen krachten meer heeft, kan dat een mens geestelijk gesproken ook bijzonder kwetsbaar maken voor allerlei gedachten van moedeloosheid, ook voor allerlei influisteringen van de vorst der duisternis. En dan geeft de Heere aan Elia slaap. Dat was het eerste wat Elia nodig had. Hebt u de Heere daar al wel eens voor gedankt, gemeente? Ook voor deze dingen. Dat de Heere u nog rust gaf. Goede nachtrust gaf. Ook dat hebben we niet verdiend. De Heere geeft nog iets. En dat is ook wat Elia nodig heeft. Dat lezen we in vers 5b en vers 6. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En Elia, hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Dus Elia wordt op zeker moment wakker gemaakt uit zijn slaap en hij kijkt zo en dan ziet hij, en dat is trouwens ook een heel ontroerende trek in deze geschiedenis, aan zijn hoofdeinde. Dat is zo heel dichtbij, daar hoefde Elia geen 20 stappen voor te zetten. Zo vermoeid als hij was, maar aan zijn hoofdeinde. Daar was een koek, een broodkoek op de kolen gebakken. Zo'n platte broodkoek, zoals die in de tijd van de Bijbel in de woestijn op warme stenen gebakken werd. En daar staat een fles met water. En dat is ook wat Elia in deze omstandigheden nodig heeft. Eten en drinken, want Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En als hij dit niet zou krijgen, zou hij sterven. En Elia eet. En hij drinkt. En het lijkt wel alsof hij het bijzondere van deze zorg van de Heere niet eens zo opmerkt. Net zo goed als wij ook over de zogenaamd gewone dingen heel makkelijk heen kunnen leven. En dan gaat hij weer slapen en hij legde zich wederom neder. En dan vers 7, en de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan. Dus Elia wordt weer wakker gemaakt, waarschijnlijk nadat hij langere tijd opnieuw geslapen heeft. En die engel maakt hem wakker en zegt: sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En dan staat Elia op en hij eet en hij drinkt opnieuw. En we houden een moment rust, gemeente, als we zo even terugblikken op wat we tot nog toe hebben gehoord. De Heere geeft aan Elia wat hij nodig heeft. Elia was op een weg ten diepste bij de opdracht van de Heere vandaan. Het was een weg die niet eens door de Heere was aangewezen. Straks zal de Heere Elia er ook om bestraffen. Elia, wat maakt gij hier? Vraagt de Heere dan. Maar de Heere zorgt en hij geeft wat Elia nodig heeft. Ook voor de tijd. En als u de woestijn voor het leven voor u ziet liggen, en u hebt misschien vanmorgen aangezeten aan de dis van het verbond, en het was voor u als een oase in de woestijn, en u vraagt zich af, hoe zal het toch moeten in de woestijn van het leven? Of u neemt uw plaats in en u nam vanmorgen uw plaats in de kerkbank. Maar u weet even goed van de woestijn van het leven. Hoe zal het toch moeten? De Heere maakt zich in 1 Koningen 19 bekend als een God die weet wat Elia nodig heeft. Als een God die weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hoe zwak van moed en hoe klein van kracht. En dat de Heere dan ook aan een man die, laten we het dan maar één keer zo zeggen, die uit de weg van de Heere was, toch nog geeft wat hij nodig heeft. Zou u het dan ook niet vragen? Zou jij het dan niet vragen? Zo goed is de Heere dat hij het wilde geven aan Elia in deze omstandigheden. Zou u niet alles vragen wat u nodig hebt? Ja, en dan komen we bij de diepere betekenis die er eigenlijk ook ligt in wat Elia hier mag ontvangen. Want we zouden kunnen zeggen vanuit het geheel van Gods woord, het is niet alleen maar water en brood wat Elia hier krijgt. Dat ook wel. En dat allereerst wel. Maar laten we nog eens kijken van wie Elia dat krijgt. Hoe zegt vers 7 dat? En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zei, sta op, eet. De engel des Heren. Dat is in het Oude Testament, en u en jij weet dat waarschijnlijk wel, dat is op heel veel plaatsen, en zo lezen we het hier ook, een aanduiding voor een verschijning van de Zoon van God in het Oude Testament. Dat is dus niet zomaar een engel. Maar dat is een aanduiding voor degene die straks komen zal in het vlees in Bethlehem. De Heere Jezus Christus, voordat hij mens werd, verscheen hij in de tijd van het Oude Testament op verschillende momenten. In de Bijbellezing aanstaande woensdag hopen we er ook van te horen. Maar verscheen hij als de engel des Heren. U zou hier mogen zeggen, Christus verschijnt aan Elia. En hij had het niet verdiend. Maar Christus zoekt hem op. En Christus geeft hem wat hij nodig heeft. Ja, en wat is dat dan? Als we de lijnen dan zo nog wat doortrekken. Want dat mogen we zeker doen. Daar waar het Oude Testament spreekt van Christus. Van de komende Christus. Als u de lijnen zo doortrekt. Laten we dat zo naar twee gedeelten doen. Allereerst naar de schriftlezing uit Johannes 21. Kijk wat Elia zag. Dat was brood op een kolenvuur gebakken. En dat herinnert ons aan die bladzijde, die laatste bladzijde van het Johannesevangelie, waar de opgestaande Heere Jezus op de morgen verschijnt aan de zee van Tiberias, aan 7 van zijn discipelen. En ze waren gaan vissen. En de Heere Jezus had ze in die nacht een les geleerd. Zonder hem vingen ze niets. En daar gaat de Heere Jezus ook een vraag over stellen. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? En dan moeten ze het zeggen, dat betekent, wij zouden zeggen, hebt u niet iets voor bij het eten, een vis gevangen? Voor bij wat we zo meteen gaan eten. En dan moeten ze het zeggen, nee, niets gevangen. Het is de les die de Heere leert aan zijn dienaren. Dat is de les die de Heere leert aan al zijn kinderen. Zonder hem vangen ze niets. En dan geeft de Heer Jezus de opdracht om het net aan de andere zijde uit te werpen. U kent die geschiedenis, ik stip dat nu maar wat aan. Dan maar op een gegeven moment dan komen de discipelen dan aan land. En als ze dan aan land komen, wat zien ze dan? Dan zien ze daar een kolenvuur, zo staat er, en vis daarop liggen en brood. En dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen bij die maaltijd die hij bereid is nodigen. Vers 12. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. Kijk, dat is een geschiedenis waarin allerlei overeenkomsten liggen met wat we deze middag vanuit het leven van Elia overdenken. Dat is een geschiedenis die laat zien hoe Christus in het Oude Testament al iets van die diepe betekenis van zijn genade, van zijn werk wilde duidelijk maken aan Elia. En trekt u de lijn maar door. U die het moest zeggen vanmorgen. U die het vanmorgen moest beleven. In die nacht vingen ze niets. Zou nu voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou hij een tafel kunnen toerichten in de woestijn? Nog een keer, wat kunnen wij toch, u en ik, een ongeloofsgedachte hebben ten opzichte van de Heere. Zou hij niet kunnen? En spreekt juist die maaltijd, dat brood gebakken op het kolenvuur, niet van zijn zorg en van zijn werk. Dat wilde hij duidelijk maken aan Elia. Dat wilde hij duidelijk maken aan zijn discipelen. Om vanuit hem te leven. Is dat ook niet de grote les van het heilige avondmaal? Is dat ook niet het onderwijs dat mee moet gaan met degene die hier mochten aanzitten. En die de Heere aanbracht dat u zou leven vanuit hem. Ja, en dan de lijn ook nog op een andere manier, gemeente, naar nog een andere plaats. Dan trek ik de lijn ook nog maar vanuit die fles water. Opnieuw naar het evangelie. En dan zien we daar in gedachten de Heer Jezus Christus staan, Johannes 7, op de laatste dag van het Loofhuttefeest. En op het Loofhuttefeest werd op de laatste dag op een plechtige manier water rondgedragen. En de Heer Jezus ziet dat zo allemaal. Al die mensen druk bezig rond dat water en het uitgieten van water. En dan gaat de Heer Jezus een vraag stellen. Dan zegt de Heer Jezus, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Zo iemand dorst. Hebt u dorst? Hebt u dorst naar hem? Naar zijn genade. Zo iemand dorst. Die komen tot mij. En drinken. Kijk, en zo wordt Elia toegerust met het oog op de weg die hij gaan moet. Maar voordat we daarvan gaan horen, willen we eerst met elkaar zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? De Heere heeft het gedaan in het leven van Elia. In de diepte. Met grote zorg. Maar ook met het oog op de weg die Elia moet gaan. En heel kort willen we nog bij dat laatste stilstaan. De engel des Heeren zegt het namelijk in vers 7. Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wat was dat voor een weg? De weg die Elia nog moest gaan. U moet daar zo voor uzelf ook nog maar eens en jij voor jezelf over nadenken. Wat was dat voor een weg die Elia moest gaan? Het was allereerst een vluchtweg. Het was een weg bij de opdracht van de Heere vandaan. Het is een weg waarover Elia uiteindelijk bestraft wordt. Elia, wat maakt gij, wat doet gij hier? En toch was het ook een weg, slot van onze tekst, vers 8, tot aan de berg Gods, Horeb. En de kinderen in de kerk weten wel wat er bij de Horeb heeft plaatsgevonden. Horeb, een andere naam voor de Sinaï. En vanaf de Horeb, vanaf de Sinaï, gaf de Heere zijn wet. En op de berg Sinaï sloot de Heere plechtig met het volk een verbond. En als Elia naar de Horeb gaat, dan is het alsof hij daarmee zegt: Heere, u weet toch van alle dingen. En u weet toch dat het mij erom te doen geweest is het volk te brengen onder de gehoorzaamheid aan uw wet. En om het volk te doen beseffen dat u als de God van het verbond recht hebt op haar gehoorzaamheid. Elia gaat als het ware terug naar die plaats waar de Heere met het volk begonnen was. En daar ligt een hele diepe les in, gemeente, ook in het leven van de genade. Als de dingen misschien heel duister en toegesloten zijn geworden. U weet wel dat de oude Godvrezenden vaak zeiden: als u nu de Heere kwijt bent, dan moet u terug naar de plaats waar u hem voor het laatst ontmoet hebt. Waar u hem voor het laatst ontmoet hebt. Elia ging terug naar het begin. Heer, Elia ging terug naar dat begin dat God gemaakt had met het volk. Dat ligt er ook opgesloten in deze gang van Elia. Het is alsof hij zegt: Heere, dat volk, dat heeft het verzondigd, dat heeft het verbeurd, dat heeft uw wet verbroken, maar u hebt toch een verbond opgericht met dat volk. Heere, denk aan uw verbond. Denk aan het erf van uw verbond, aan het voorwerp van uw zegen, aan Sion's berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Dat ligt er toch ook in die gang van Elia. En met het oog op die weg die Elia zo zou gaan, gaat de Heer hem voeden en gaat de Heer hem kracht geven. En dan nog iets over die weg. Het was dus wel een weg bij de Heere vandaan tot op zekere hoogte, bij zijn opdracht vandaan. En toch, het was ook een weg naar de Horeb. En het is een weg waarop de Heere Elia opnieuw wil verschijnen. En onderwijs wil geven in de stilte. In de afzondering, 40 dagen de woestijn ingegaan en daar in dat woeste, onherbergzame Sinaï-gebergte, bij de berg Horeb, daar gaat de Heere aan Elia leren, wat hij later aan Zacharia ook leert, niet door kracht, Elia, en niet door geweld, Elia, en niet door uw inspanningen, Elia, maar door mijn geest zal het geschieden. En wij gemeente kunnen zo kijken naar uiterlijke omstandigheden. En wij kunnen zo kijken naar wat voor ogen is. En we kunnen in onze dwaasheid menen dat we de dingen zelf wel maken of breken kunnen. Ja, breken kunnen we wel. Maar de Heere zegt niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Mocht dat in uw leven ook antwoord geven op allerlei geestelijke worstelingen, rond het heilige avondmaal misschien wel. Of dat in je hart de vraag opkomt, heeft het wel zin om de Heere te zoeken en heeft het wel zin om naar de Heere te vragen? De Heere zegt het in het suizen van een zachte stilte, door mijn geest zal het geschieden. Ja, en dan tenslotte, wat leert Elia ook nog op die weg? Dat laatste vers van onze schriftlezing. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Dan gaat de Heere wijzen op zichzelf. Op zijn trouw. Ik heb Elia doen overblijven 7000. Elia zei, ik ben alleen overgebleven. En de Heere zegt, Elia, u rekent er 6999 mis. En eigenlijk moet ik het zo ook niet zeggen. Want u weet wel, 7000, dat is eigenlijk nog anders bedoeld dan het letterlijke getal. 7000 wil zeggen 7, getal van de volheid, keer 1000 het getal van de veelheid. Een ontzaglijk volle hoeveelheid mensen zullen de knie voor de Baal niet buigen. En zo mag u die slotwoorden van de schriftlezing ook lezen, als een toekomende tijd, als een belofte. De Heere zegt het, ik zal er voor zorgen dat er 7000 zullen zijn. En die tekst die wordt in onze Nederlandse geloofsbelijdenis aangehaald als het gaat over de kerk van Christus. Zal er een kerk zijn? Zal er ook in de toekomst een kerk zijn? Heeft het zin om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen? Ik zal in het midden van u doen overblijven 7000. God staat in voor zijn kerk. Hij regeert zijn kerk. Hij breidt zijn kerk uit. Tot de jongste dag toe zullen er worden toegebracht. En wat voor middel gebruikt de Heere ervoor? Prediking van het woord. Daarom zoek biddend je plaats onder de prediking van dat woord en val de God van Elia te voet. Want hij leeft nog. Hij die in de woestijn een tafel heeft toegericht. Zou hij dat niet kunnen in uw, in jou, in mijn leven? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo wilde u uw woord nog laten verkondigen. En u wilde wijzen op dat wonder van een tafel in de woestijn. Onverdiend, onverwacht. Heere, mag het meegaan in onze gebeden. Mag het meegaan in de woestijn van het leven, als uw kinderen daar weer in moeten verder reizen. Wil u naar uw eigen belofte hen vertroosten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Heere, Geef dat in ieder van ons, jongeren en ouderen, deze God mogen zoeken. Want hij is het waard om gediend, om gezocht te worden. Er is geen andere God in Israël. En er is geen God in deze wereld als hij. De genadige, de barmhartige God. Die zondaren zoekt. Die weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hoe zwak van moed en hoe klein van krachten. Maar die getrouw is aan zijn eigen verbond. En zo bidden wij van u, Heere, of u uw koninkrijk onder ons wil uitbreiden. Tot ere van uw naam. En tot onze zaligheid, om Christus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers, is de slotzang. 32, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.